Gemeente, namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen voor u. Het gaat allereerst over de kerkdiensten. Benevolente woensdagavond, 17 oktober, begint de dienst om 7:30. We lezen dan verder in Romeinen 8 vanaf vers 24. En benevolente zondag 21 oktober hoopt uw eigen predikant, dominee Breuren, in beide diensten voor te gaan. En vanavond, na de dienst, is er jeugdvereniging. De gave die u meegebracht hebt voor de dienst van de Heere. De eerste gave is voor woord en daad. De tweede voor de kerk. En bij de uitgang, als we naar huis gaan, mag u nog een gave geven voor de kerk. Tot zover deze mededelingen namens de kerkraad. Laten wij samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is van geslacht tot geslacht, die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, vrede, barmhartigheid en troost worden u geschonken van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus onze Heere, van de Heilige Geest onze Trooster. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 118. Daarvan het zevende vers, deze belijdenis. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Psalm 118, vers 7. We mogen luisteren naar de wet van de Heere. Dat zijn de geboden van de Heere die uit zijn hart komen en waarin hij zijn wil aan ons doorgeeft. Ik zal ook lezen de bron waaruit wij kunnen leven uit de geboden. namelijk de bron van de liefde. Daarna willen wij zingen vers 2 uit Psalm 106. Welzalig elk die het recht betracht en die te alle tijd zijn wetten acht. Psalm 106, vers 2. God sprak deze woorden. En hij zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis van mij maken. Van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in het water onder de aarde is. U zult u voor zo'n beeld niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen leeg, zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt, dat wil zeggen apart zet voor de Heere. Waarom? 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat, de rustdag, en hij heiligde hem. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult niet erfbreken, u zult ook niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis dat van uw naaste is, u zult ook niet begeren de vrouw die van uw naaste is. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die geeft daar een hoofdsom van over de liefde. En hij zegt, u zult de Heere uw God lief hebben. Dat zult u doen met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede wat hieraan gelijk is, dat is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Wij willen aan de Heere vragen om de opening van zijn woord en ook van onze harten door de leiding van zijn Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Genadig en almachtige God en Vader, in onze Heer Jezus Christus, ontfermer, barmhartig en genadig, rechtvaardig en goed. U, die trouw bent, Heere, door ons deze dag weer te geven, deze rustdag die u ons aanreikt en die wij apart mogen zetten voor de dienst van u. We danken u, Heere, voor deze dag en dat we hier samen met uw gemeente mogen komen in uw huis, of als we niet konden komen, verbonden zijn met elkaar, waardoor we ook mee mogen luisteren, meedoen in de dienst van u. Heere, wij bidden, als wij dit zo op ons in laten werken, om de leiding van uw Heilige Geest. Want als het om deze dingen gaat, om u, en om uw gemeente, en om het geloof in de Heer Jezus, en om alles wat erbij hoort, dan kunnen wij niks maken, Heere. Wij hebben niks in eigen hand. Daarom houden we onze lege handen ook vanmorgen bij u op. Waar wilt u ze vullen, zoals u beloofd hebt? Want u wilt uw stem laten horen, u wilt hier tot ons spreken. U wilt een ontmoeting met ons hebben, Heere. Daarom hebt u ons geroepen, opdat wij naar uw stem zouden horen. En dan bidden wij, Heere, of u ons een geopend hart wil geven. En dat wij die stem ook echt mogen horen, dat we daar een geloofsantenne voor hebben gekregen. En anders vanmorgen zouden krijgen, Heer. Opdat wij door de stem van uw dienstknechten heen uw stem horen die ons roept tot de gemeenschap en de ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Want Heere, wij belijden het, dat zit niet in onszelf. Wij hebben dat immers verbroken. Wij luisteren naar andere stemmen liever dan naar uw stem. Maar wilt u het omdraaien in ons leven en wilt u geven dat we naar uw stem leren luisteren. De jongens en meisjes in de kerk, zegent u ze, Heren. Wat is het fijn dat ze er ook zijn. En dat ze ook iets van de boodschap van u mogen begrijpen. En de jonge lui ook. Want wat is er belangrijker om in ons jonge leven u te leren kennen, Heer Jezus. Zodat we uitzicht hebben en echt ook een doel hebben in ons leven. Om voor u te leven met alles wat er ook in ons leven kan afspelen. Maar ook als ouderen, wat een voorrecht, Heren, als we gezond mogen zijn en hier mogen zijn en konden komen. Maar misschien zijn we niet gezond en dat we toch hier zitten, omdat we verlangen naar een woord van u. Heren, zie zo in genade op ons neer. Wilt u onze zonden vergeven, die ons ook in de afgelopen week niet hebben losgelaten en wij onze zonden niet. Wilt u het ons vergeven, Heere, en wilt u ons opnieuw en oprecht en steeds meer aan u en aan uw dienst verbinden. Geef ons daar een nieuw hart voor, maar vooral ook de verbondenheid met de Heere Jezus. En dat zijn liefde onze harten vervult, want door de kracht van zijn liefde leren wij met de zonden ook te breken. Telkens weer en ook steeds meer. Heere, zegen ons hier in uw huis waar we met elkaar samen zijn, maar overal waar uw woord verkondigd wordt, waar de dienstknechten van u uitgezonden zijn om vandaag een goed woord van u te spreken. Een boodschap van heil en zaligheid en van eeuwig leven. Maar ook, Heere, om te vermanen en te waarschuwen dat wanneer wij op onze eigen weg blijven, dat is de brede weg. En dan weten we ook het eind ervan. Daarom bidden wij, geef ons, Heere, wat wij nodig hebben, de kracht van uw Heilige Geest, en laat het gemerkt worden dat u in ons midden bent, uit genade. Amen. Wij gaan samen lezen, gemeente. Twee gedeelten heb ik uitgekozen voor de verkondiging van morgen. Eerst uit Job 5. Job 5. En dan ook uit de tweede brief van Korinthe, hoofdstuk 12. 2 Korinthe 12. Dus twee lezingen uit het woord van de Heer. Job 5 en 2 Korinthe 12. En in de preek zal het wat duidelijk worden, hoop ik, waarom wij deze twee gedeelten lezen vanmorgen. Van Job 5 lezen wij vanaf vers 17. kennen de geschiedenis van Job, maar daar kom ik nog wel even op terug in de preek. Maar het gaat over Elifas, een van de vrienden, die is bezig om Job te vermanen. En Job moet naar God vragen. En dan zegt hij in vers 17 tegen Job: zie, gelukzalig is de mens die God straft. Daarom verwerpt de kastijding van de Almachtige niet. Want hij doet smart aan en hij verbindt, hij doorwondt en zijn handen helen. In 6 benauwdheden zal hij u verlossen en in de 7e zal u het kwaad niet aanroeren. In de honger zal hij u verlossen van de dood en in de oorlog van het geweld van het zwaard. Tegen de geestel van de tong zult u verborgen zijn en u zult niet vrezen voor de verwoesting als ze komt. Tegen de verwoesting en tegen de honger zult u lachen en voor het gedierte van de aarde zult u niet vrezen. Want met de stenen van het veld zal u verbond zijn en het gedierte van het veld zal met u bevredigd zijn. En u zult bevinden dat uw tent in vrede is en u zult uw woning verzorgen en zult niet feilen. Ook zult u bevinden dat uw zaad menigvuldig wezen zal en u spruiten als het kruid op de aarde. U zult in ouderdom ten graven komen, gelijk de korenhoop te zijner tijd opgevoerd wordt. Zie dit, wij hebben het doorzocht, het is zo. Hoor het en bemerk u het voor u. Dat is het eerste stukje wat we lezen uit het boek Job. Dan gaan we naar de brief van Paulus, de tweede brief die hij schreef aan de gemeente van de Heer Jezus Christus in het plaatsje, in de plaats Korinthe. En hij schrijft iets over wat hij meegemaakt heeft. Hoofdstuk 12, vers 1 tot 10. Hij zegt: te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, geoorloofd, betekent dat. Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen van de Heere. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaar, of het geschied is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam. Weet ik niet, God weet het. Dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mezelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, omdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En omdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel van Satan, dat hij mij met vuisten zou slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 keer gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, dat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover lezen wij het woord van de Heere. Tekstgemeente voor de boodschap van God vanmorgen. Dat zijn deze twee gedeelten die ik met elkaar combineer. Maar we gaan uit van Job, het boek Job, vers 17 en vers 18. Job 5, vers 17 en 18 is de kerntekst voor de boodschap van God vanmorgen. Ik zal het nog een keer voorlezen. Zie, gelukzalig is de mens die God straft. Daarom verwerp de kastijding van de Almachtige niet. Want hij doet smart aan en hij verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. Tot zover deze tekst. We mogen nu eerst, voordat wij gaan luisteren gemeente naar de boodschap van de Heere, 2 gaven geven. Daar krijgt u nu de gelegenheid voor. En dan gaan wij ook zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 88. Psalm 88. Psalm 88. Psalm 8, vers 1, 6 en 9. Vers 1. O God, mijn heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Vers 6. Mijn ogen treuren om mijn leed. En vers 9. Waarom is het dat u mij verstoot? Psalm 88, vers 1, 6 en 9. gemeente, ruim 10 jaar geleden was het een hot item. Riep het hele felle discussies op. Sinds 2007 is het ook in Nederland verboden. Weet u waar ik het over heb? Misschien wel, misschien niet, maar de corrigerende tik. De corrigerende tik. Wat is dat, zeg ik? Nou, dat is het probleem van mag je als ouders voor de opvoeding van je kind, mag je je kind een corrigerende tik geven? Of moet je je handen altijd thuis houden? Mag dat of mag dat niet? Nou, ik zei al, sinds 2007 is dat verboden. En met een corrigerende tik, daar bedoel ik dan ook niet mee dat je, nou ja, als vader, als moeder, hè, dan kun je dat wel eens hebben. Hè, dat je eventjes zieke boosheid afreageert of zo. En dan een tik geeft of zo. Zieke agressie. Maar nee, dat bedoel ik natuurlijk niet. Hè. Daar gaat het niet over in de corrigerende tik. Maar de corrigerende tik, dat is dat je denkt, joh, dat is voor je bestwil dat ik je nu eventjes aanpakt. Even bij je kraag pakt of iets dergelijks. En dat je daarvan leert, hè? Dat je daarvan leert. Ja toch, jongens en meisjes. We hebben toch allemaal wel eens nodig. Ik weet dat nog wel, toen ik jong was, kreeg ik ook wel eens een corrigerende tik van mijn vader. En dan denk ik, nou waarom? Maar later denk ik, ja. Maar mijn vader en moeder hadden wel gelijk. En ik had het nodig. En dan ben je ook nog dankbaar dat ze je op dat spoor hebben gehouden. En vast hebben mogen houden met de kracht van de Heere. Maar goed, ik kom hier even op die corrigerende tik. Want ik dacht, hoe zit dat nou met de Heere God? Mag God dat wel? Of moet u ook zijn handen thuis houden? Nou, God mag een corrigerende tik geven, hè? Zegt Elifas. Toch in onze tekst. Hij zegt, God straft, staat er. En hij gebruikt het woordje kastijding. Dat wil zeggen een kastijding, een straf die je van je vader en moeder krijgt. Omdat je iets verkeerd gedaan hebt. En ze zegt, nee, dat kan niet. Hierheen op het spoor blijven. Straf en kastijding. Nou zegt Elifas, ja, God straft. God mag een corrigerende tik geven. Hoe komt hij erop? Ja, hij is in gesprek met Job, hè. Weet allemaal, jongens en meisjes, wat er met Job gebeurd is, hè. Dat is natuurlijk heel erg. Als je dat meemaakt. Als je een boerderij hebt. Een gezin. Knechten. En het liep allemaal zo mooi. En het liep allemaal zo fijn. En het werd ook zo gezegend. Hè, want Job was een gelovige man. En ineens zit hij met alles aan de grond. Wordt hij zelf ook nog ziek. En gelukkig. Job die had vrienden. En die vrienden die zijn hem op komen zoeken. Ze hebben hem niet alleen gelaten. Helemaal niet. En als je nou, toen ze bij Job kwamen, hè, dat lezen in hoofdstuk 2. Toen ze bij Job kwamen. En ze zagen dat zo van Job. Toen hebben ze een week niks gezegd. Alleen maar gezeten. Alleen maar bij Job gezeten. En weet je, dat geloof je misschien niet, maar toen waren ze op zijn best voor Job. Toen had hij wat aan ze. Maar toen ze gingen praten, ongelooflijk zeg. Wat heeft die Job zich moeten verweren tegen zijn vrienden? Want ze gingen felle discussies met hem aan, hè. Want die vrienden, die wisten wel waarom dit gebeurde bij Job. En waarom die aan de grond kwam te zitten. Ja, wat was er dan? Wat dachten die vrienden? Nou, Job die had een grote zonde gedaan. En daarom wordt hij gestraft. En dat dachten ze echt hoor. Dat dachten ze echt. En ze zeiden tegen Job, Job, kom er nou maar vooruit. Kom nou eens over de brug, Job. En zet je hakken niet zo in het zand en zeg het gewoon eerlijk. Wat is er nou gebeurd, man? Wat heb je nou gedaan waardoor God jou zo straft? En wat zegt Job? Zegt Job, nou, ik zal me een beetje toegeven, want anders dan blijven ze... Nee, Job die geeft niet toe. Helemaal niet. Hij verweert zich. En hij zegt, beste vrienden, wat het is, dat weet ik niet. Maar wat jullie zeggen, dat ik een grote zonde gedaan heb en dat God me hierom straft, dat is het in ieder geval niet. Dat weiger ik te erkennen. Zo, een discussie aan het ziekbed van Job. Nemen ze daar genoegen van? Nee? Nee? En ze proberen maar te bewijzen aan Job. Het is wel zo, Job. Je hebt wel een grote zonde gedaan. Want anders, dan had God dat nooit toegestaan. Wat er nou met jou gebeurt. Dan had God dat nooit toegestaan. Want hij is toch de Almachtige? Zo noemen ze hem ook toch hier. Hij is toch de Almachtige. En zegt Elifaas, Job, je bent nog gelukkig te prijzen, man. Dat God je nog bestraft. En dat God je nog een corrigerende tik geeft. Daar heeft God nog iets mee voor bij je. Want God doet smart aan, staat er. En hij verbindt. God doorwond, God geeft een wond. Maar hij heelt die wond ook. Dat krijg je op als boodschap mee. Klopt dat wat Elifaas zegt? Wat hij hier van God zegt. God doet smart aan en hij verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. Ja, zeker klopt dat. Dat is een waarheid die staat als een paal boven water. Ik kan u zo een paar voorbeelden noemen. Uit de Bijbel, denk maar aan Adam. Toen ze gezondigd hadden en weggevlucht waren. Toen kwam God met een corrigerende tik naar Adam. Hij zegt, Adam, waar ben je? Nou, dat was een wond in Adam. Want jongen, jongen, wat er gebeurd was, zeg. Dat ze met God hadden gebroken. Maar Gods handen helen ook, want de Heer kwam ook met die belofte, weet je wel. Van dat vrouwenzaad en dat slangenzaad met de komst van de Heer Jezus. Die de duivel zal overwinnen. Toch? En wat denk je van David bijvoorbeeld? Toen David zo gezondigd had, toen pakte God hem aan met een corrigerende tik. Jij bent die man, David. Maar de handen van God heelden ook, want David beleed het en hij kreeg vergeving van zijn zonde. En wat denk je van Naomi? Toen ze terugkwam in Bethlehem en tjonge jongen, als je daarover nadenkt, met z'n vieren waren ze weggegaan en ze komt alleen terug. Dan ga je in je gezin van 4 naar 1. Het is wat. Ze had nog een paar schoondochters en dat was ook heel fijn, maar gewoon even het eigen gezinnetje. Ga je van 4 naar 1. En ze zegt ook, God heeft me aangepakt. De Heer heeft me bitterheid aangedaan. Maar aan het eind van het boekje Rut zit ze toch ook te zingen met een kind op schoot. En ze noemt, Obed, de Heer, die heeft naar mij omgezien en me dit kind gegeven. Dat zal zorgen voor me in de ouderdom. De handen van de Heer helen ook. En wat denk je van Paulus, op de weg naar Damascus, weet je wel, toen hij de christenen wilde uitroeien. Toen was daar ineens die pijl van God waarmee God hem doorwondde. Saul, Saul, man, waar ben je mee bezig? Je zet je scherp tegen mij af. En toen viel Paulus voor God neer. En toen heeft de Heer hem ook geheeld. Hè? Want Paulus werd een dienstknecht van de Heer Jezus Christus. En als u 1 Petrus 5 weet, dan staat het ook, de Heere die vernedert, die doorwondt, die doet zwart aan, maar hij verhoogt en zijn handen helen ook. Toch, die corrigerende tik van God, die God nodig acht. Daar gaat het over, om ons mensen erbij te halen. Bij de dienst van de Heer Jezus. Om ons erbij te houden. In de dienst van de Heer. Om ons soms terug te halen. Als je de Heer lief hebt. En je bent op een weg gegaan. Waarvan je zegt. Jongen. Het is mijn eigen schuld. Toch? En daarom. Wat Elifas zegt tegen Job. Job. God doet smart aan. En hij verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. Dat staat als een paal boven water. Daar heeft hij helemaal gelijk in. En toch gaat er hier iets mis. Toch? Wat Elifas zegt, dat klopt voor 100%. Maar, is Job dan te eigenwijs? Om het toe te geven. Nou, ik neem als voorbeeld Paulus. Hè? Ik heb een stukje van Paulus gelezen. En dat betrekken we erbij. U zegt, waarom Paulus? U kunt dat toch gewoon op Job als voorbeeld nemen? Nee, dat kan ik niet. Maar om deze tekst uit te leggen, kan ik nu niet Job als voorbeeld nemen. Waarom niet? Elifas, die probeert Job nog een beetje te troosten. Dat Gods handen hem een corrigerende tik geven. Welke tik? Dat Gods hand alles afnam van Job. Dat hij hem smart aandeed. Maar dat Job ook zal getroost worden en geheeld zal worden en genezen. Klopt dat wat Elifas zegt? Dat klopt, maar is dat hier van toepassing op Job? Is dat hier in deze situatie? Je kunt zeggen, ja, dat is op elke gelovige van toepassing. Natuurlijk, maar is dat altijd van toepassing? Op de situatie waarin Job verkeert? Nee, dat kan niet. Dat kan ik hier niet toepassen. Want wat staat er in hoofdstuk 1? Dat het een bestraffing van God was? Nee, dit was een verzoeking van de duivel. En waar gaat het eigenlijk in het boek Job dan? Wat wil die duivel dan? Ja, wat denkt u? De duivel die maakte Job godsvrucht verdacht, hè? Toch? De duivel die zei toch niet, die Job, Heere God, die Job, die gelovige man. Hebben jullie gezien wat voor grote zonde dat hij gedaan heeft? Moet u die niet aanpakken? Moet u die geen corrigerende tik geven? Dat zei de duivel toch niet? Nee, helemaal niet. De duivel moet eens kijken, Heere God, hoe die Job met u leeft. Maar, dat kan ik ook helemaal wel begrijpen, zegt de duivel. Dat Job dat doet, ja, wat dacht u? Moet eens kijken wat u Job geeft. Een geweldig bedrijf, een mooi gezin. Knechten. En Job, die stond bekend. Lees je ook in hoofdstuk 4. Dan stond hij bekend dat hij ook altijd behulpzaam was. Bij de buren en zo. En als er wat aan de hand was. Als er ziekte was of zo. Job hielp. Job gaf troost. Job waste. Geen wonder dat hij Job bidt en dankt voor zijn eten. En dat hij uit zijn Bijbeltje leest. Hij zal wel dwaas zijn als hij dat niet doet. Want u geeft hem alles in zijn emmertje. En dat komt hem toch mooi van pas. En zo maakt de duivel die godsvrucht van Job verdacht. Ten diepste wil de duivel het geloof van Job stuk maken. Dat was toch de bedoeling? Ja, maar dat wist Job niet eens. Dat die duivel aan de gang was. En Elifas wist dat natuurlijk ook niet. Dat dit een verzoeking van de duivel is. Nee, dat klopt. Wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Herken je je niet een beetje in Elifas? Ik weet nog, ik zal me een voorbeeld van mezelf geven, maar, dat ik een keertje naar iemand op zoek, een bezoekje bracht, die ging niet meer naar de kerk. Was al jaren niet meer naar de kerk geweest. Dominee, wilt u die en die proberen nog eens binnen te komen? Wie weet. En ik dacht, dat ga ik proberen. En ik had al iets in mijn achterhoofd om te lezen uit de Bijbel. Dat ik denk van ja, dat ik zal Psalm 84 lezen. Van de liefde voor de kerkgang. Want ik dacht, ja, ik ga proberen dat hij weer in de kerk komt. Want ja, daar zou wel weer wat gebeurd zijn. Dus misschien dat hij zijn bedrijf, ja, een fix bedrijf, dat hij daar zo in opgegaan was. En dat hij, nou ja, dat kan heel makkelijk, hè. Dat je zo met je bedrijf bezig bent, dat je zegt, nou vanmorgen, zondagmorgen niet hoor. Dan moet ik een beetje uitslapen, vanavond probeer ik het nog. Maar goed, dat verlies je altijd. Dat verlies je, want dan, meestal dan komt er niks meer van. En dan gaat dat allemaal over, een beetje die dienst. Dus ik dacht, nou, die zal wel om de een of andere reden thuis zitten. En, nou ja, om in de tekst te blijven, die zal wel een corrigerende tik nodig hebben. Dus ik ten er toe, nou, kun je nog een heel gesprek met hem. Jongen, jongen, ik schrok van het gesprek. Dat die man thuis zat, dat was helemaal niet om zijn bedrijf. En dat was helemaal niet om de kerk op zich. Maar hij was ontzettend benadeeld door kerkmens. Hij zei, en hij kon het niet meer over zijn hart verkrijgen om daarheen te gaan. Hij luisterde wel zondags naar de verkondiging. Maar om nou weer die drempel over te gaan. Ik dacht zo. Ik had een heel ander oordeel. Ik dacht, die man die moet een corrigerende tik hebben om in de kerk te komen. Maar het was heel anders. Heel anders. En toen heb ik niet Psalm 84 gelezen, maar toen heb ik Psalm 62 gelezen. Dat God ons hart kent als wij ook bij mensen over de tong gaan. Ik wil maar zeggen, wat kunnen wij ons vergissen, hè? En die vergissing zou ik ook maken als ik deze tekst, die Elifas zegt tegen Job, de Heer doet smart aan en hij verbindt, hij doorwondt en zijn handen helen. Als ik die nu in deze situatie op Job zou toepassen, dan zit ik ernaast. Net als Elifas. Daarom neem ik niet Job als voorbeeld, maar Paulus. Want wat is er met Paulus aan de hand? Nou, we hebben het gelezen. Die man die heeft een ervaring gekregen van God tot in het paradijs. Die heeft onuitsprekelijke dingen gezien. Dat kan, hè, dat de Heer dat geeft. Dat hij je zo als het ware naar hem toetrekt. En naar de heerlijkheid van God. Dat je dingen mag zien waarvan je weet dat is het eeuwige. Dat is het leven met God. Maar Paulus die kwam weer terug op de aarde. En toen heeft God hem een doorn in zijn vlees gegeven. Een doorn in zijn vlees. God deed hem smart aan. Hij doorwond hem. Hij gaf mij een doorn die mij steekt. Maar tegelijk heelt God ook. En verbindt God ook. Wat Paulus zegt. Weet je. God zei ook tegen mij. Mijn genade is voor u genoeg, Paulus. Daar kun je het mee doen. Daar kun je ook. Al heb je een doorn in het vlees, mee verder. En nog genoeg ook. Die handen van God. Die doorwonden. En die helen. Let je erop. Dat dezelfde, één en dezelfde handeling is van Gods handen. Hij doorwondt. En hij heelt. Hij maakt een wond, maar hij geeft ook de heling. Dat is eigenlijk hetzelfde gemeente als wat we geleerd hebben en wat we ook telkens moeten leren. Je moet altijd, als het op het evangelie gaat, met twee woorden spreken. Met twee woorden spreken. En dan weet u wel wat ik bedoel, hè? Wet en evangelie. om mensen bij de Heer Jezus te trekken. He, vanuit de liefde van de Heer moet je met wet en evangelie verkondigen. Of zonde en genade. Belijdenis en vergeving. Wonden en helen. Want weet je, ik ontmoet wel eens mensen en die zeggen, dominee, ik kom uit een kerk, daar werd alleen maar over de zonde gepreekt. Als, maar de hele preek ging er zo wat over, alleen het laatste stukje, dat was meestal dan nog iets van over de Heer Jezus en dan alleen nog voor de gelovigen. En weet u, ik heb nou al zo vaak over die zonde gehoord. En over de toren van God, daar heb ik helemaal genoeg van. Nou wil ik alleen maar het evangelie horen. Maar je kunt ook mensen ontmoeten die helemaal niet kerkelijk opgevoed waren en door God gegrepen en die sloegen ook weer door. Tenminste, zo kun je dat noemen. Die zei, iemand zei een keer, je moet veel meer van die toren van God preken. En over het oordeel, dat wordt bijna niet meer gedaan. Wie durft dat nog? Ja, wie durft dat nog? Dan moet je veel meer over preken. En als het over het evangelie ging, ja, dan werd er al gauw gezegd van, ja, dat gaat maar makkelijk daarom. Dat gaat maar makkelijk doen. Nou, allebei, zowel de ene als de ander, zit finaal mis als het gaat om de Bijbelse boodschap. Kijk maar, Gods handen. Die maken een wond. Dat is de verkondiging van de wet, van de zonde. Of van die corrigerende tik. Maar diezelfde handen die genezen die wond. En die helen hem. En diezelfde Heere laat het evangelie verkondigen. Dat is één en dezelfde handbeweging van God, om het zo te zeggen. En daar zit nou de liefde van God achter, gemeente. Welzalig ben je, gelukkig ben je te prijzen. Als God je zo onder handen neemt. Met zijn handen. Die een wond maken in je leven. Maar ook om je te genezen. Hoe doet de Heere dat dan? Hoe moet je deze tekst dan toepassen? Ook in je eigen leven. Nou, ben je geopereerd? Ben je wel eens geopereerd? Gelukkig als dat niet nodig is, maar u zegt, ja, ik ben wel eens geopereerd. Er was een jongen, die was ook geopereerd. En die, hij zei, ik heb een hele ritssluiting hier, zo zei hij dat. Hele operatie. Ik zei, joh, waar was dat voor? Nou ja, dat heeft de dokter gedaan. Die heeft een wond gemaakt. In mijn been of in mijn buik. Om bij de ziekte te komen. Anders kon hij die niet wegnemen. Daar moest hij een wond voor maken. Om die ziekte weg te kunnen nemen. En om mij te kunnen genezen. Waarom geeft God Paulus een wond? Die doorn in het vlees. Nou, dat wist Paulus zelf gelukkig. Daar hoeven we niet naar te raden. Hij zegt dat is tegen mijn hoogmoed. Tegen mijn hoogmoed. Ziet u? Die hoogmoedkwaal. Heb u daar geen last van? Of voel je dat niet? Merk je dat niet? Dat zit in ons. In jou en in mij. En om die hoogmoedkwaal te bestrijden. Maakt God een wond om erbij te komen. Daarom pakt God dat hoogmoedige ik van mij aan. Door zijn wet, te laten zien waar de zonde in mijn hart zit. Ook de zonde van hoogmoed. Om mij met het evangelie te verbinden. En te genezen. Daarom zegt Paulus. De Heer heeft ook tegen mij gezegd, mijn genade, dat is het evangelie, mijn genade is voor u genoeg. En zo ben je bruikbaar voor mij, Paulus, zo ben je nou bruikbaar. Zo kan ik je wegsturen in de dienst van het evangelie. Met je gebroken ik, wat door mij genezen is. Nou, zal ik een paar voorbeelden geven om het wat dichterbij te brengen? Die hoogmoed kwaal. Iemand zei, dominee, ik heb een bedrijf en het liep goed. Veel verdienen, maar op een gegeven moment liep ik financieel nadeel op. Mijn klant ging failliet en ik kon naar mijn geld fluiten. Dat is heel ingewikkeld. Ik dacht zelfs dat ik ermee moest stoppen. En eerst had ik het niet in de gaten. Gelukkig mocht ik doorgaan en kon ik doorgaan. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, wat zou God nou hiermee tegen mij te zeggen hebben? Want ja, ik werd door mijn zaak overmoedig. Is dit kwaal? Het geloofsleven met de Here kwam op een dun pikje te staan. En ik voelde het als een corrigerende tik van Gods hand. Om mij weer op mijn plek te brengen. En zo'n tekst als deze versta ik. God, die corrigerende tik van God. Waardoor ik weer anders in het leven kwam te staan. En weer anders naar mijn bedrijf leerde te kijken. In afhankelijkheid van de Heer. Ik ben dankbaar voor die corrigerende tik. Maar ja, er zitten hier ook jongelui in de kerk. 20 jaar, 18. Kan niet op, hé. Het is allemaal vanzelfsprekend en gezond bent, toch? Ja, je denkt niet zo gauw aan ziek worden of zo. En dat er toch op een gegeven moment dat je ziek werd. Dat je, hè, ik kan niet naar school. En nou ja, goed, een dag naar school. Maar ja, als je naar de dokter moet. En er kan wat aan de hand zijn waarvan wat je niet weet. Dat je zegt, wie ben ik eigenlijk? Zo jong en dan kan ik dan ziek worden? Kan ik dit meemaken? Spreekt niet vanzelf, hè? En we hebben eigenlijk ook als je 18, 20 bent, heb je niks in eigen hand, hè? Ging het toen ook door je heen, als het ware. Wat zou God mij hiermee willen leren? In ieder geval, dat je geleerd mag hebben dat je afhankelijk van God bent. En dat je leven in zijn hand is. En dan ga je er weer anders tegenaan kijken. Hè? Ook als je 18 bent, hè? En 20. En als je er helemaal middenin staat. En toch anders tegenaan leren kijken. En als je een corrigerende tik van God gaat. Dat je weet. Ho ho. Ik heb mijn jonge leven. Voor altijd. Dat de Heere zegt. Geef mij nou je hart, jongen. Geef mij nou je hart. Want daar gaat het om. En dat je misschien ook. En dat je ook wat dankbaar bent. Dus het is toch goed. Die corrigerende tik van God. Ook in mijn jonge leven. Hoogmoed. Hè? Want we denken dat we alles kunnen maken. Toch? Maar misschien op een andere manier. Een andere hoogmoed kwaal. Dat je zegt, ik was tevreden over mijn geloofsleven. Dacht dat ik het goed deed. En als ik anderen hoorde praten. Dan denk ik, nou, ik ben wel wat verder dan jij. Ik weet er gelukkig wat meer van jij. Dan jij. En dan ben je hoogmoedig, zelfgenoegzaam. Hè? Tot God je eraan ontdekte. Een corrigerende tik gaf. Misschien wel vanmorgen door de wet van God. Dat je denkt. Die wet van God zo. Die vraagt daar een liefde. Hè? Met heel je hart. Met heel je ziel. Met al je kracht. Met heel je vermogen. En dat het ineens naar je toe kwam, dat ben ik. Dat wordt van mij gevraagd en ook van mijn geloofsleven. En dat je dacht, oh God, dan zit ik er helemaal naast. Wie ben ik? Is daar geen grote vergissing in mijn leven? God moet bij die kwaal komen. Maar dat God je ook vertroost met zijn belofte. En dat je ook vanmorgen gewezen wordt op de Heer Jezus als de wetsvervuller die de wet van God volkomen vervuld heeft. En dat dat nou de bron is waar je uit mag putten. Om in je dagelijks leven iets door te geven van de liefde van de Heer Jezus Christus, toch? En dat hij het werk afmaakt wat hij begonnen is. Maar dat die bron van de Heer Jezus ook tot vergeving is. Dat je zegt, oh Heer, wat ben ik hoogmoedig geworden in mijn geloofsleven. Breng me weer op de goede plek. En dat ik uit de Heer Jezus mag leven. En dat hij de centrale spil mag zijn in mijn leven. En dat ik mag leven van de genade van de Heer. Onverdiende genade. Maar toch gekregen. Dan ben je dankbaar voor die corrigerende tik. Dat je weer op je plekje gebracht wordt in het geloofsleven met de Heere. Maar die hoogmoed kwaad, dat kan ook zijn, dat kan je ook hebben als dominee. Of als je op de zondagsschool vertelt, of van de clubleiding, of als je op huisbezoek gaat. Maar in ieder geval, in mijn geval, kan het zo zijn dat je niet meer zo studeert. En je weet het wel, je maakt een verhaal van. En of je bereikt je voor op huisbezoek, dat je nou, dat zal wel lukken. Zonder school dat verhaal, dat kan ik wel een beetje, kan ik wel wat doorgeven en zo. En dan denk ik, nou ja, ze zullen het toch niet merken. Dat ik wat minder aan doe. En een beetje makkelijk in word. Ja, hé, dat zullen ze misschien helemaal niet merken. Maar God merkt dat wel. En hij doorwondt je. Oh ja, ja, dat geeft God je een wond. Ook als dominee hoor. Dan gaat het woord van je afstaan. En het inzicht in het woord is weg. Het geeft je geen vreugde meer als je het voorbereidt. Het wordt een beetje een last. Het wordt een beetje een last. Totdat je ziet ook als dominee, want dat heb je ook nodig, maar ook als je vertelt of wat ik net allemaal noemde, ook als je op huisbezoek gaat. Om bij die hoogmoed kwaal te komen. Dat God je vast laat lopen. Maar zijn handen helen ook. En hij brengt je ook weer terug. Door het gebed. Zodat je weer inzicht krijgt in het woord. En dat je weer vreugde krijgt in het woord. En dan kan het zomaar gebeuren. Dat als je een tekst bestudeert en zo. Dat je er zomaar 10 preken van zou kunnen maken. Zo'n vreugde heb je dan weer in het woord. En dat je zegt, nou kan wel 5 huisbezoeken vanavond doen. Om door te vertellen wie God is. Ik zou die zondagsschoolvertelling, daar kan ik wel een half uur mee verder gaan. Of misschien nog wel langer. Om door te geven wie de Heer Jezus voor je is. Dank u Heere voor die corrigerende tikken in mijn leven. Maar goed, de laatste hoogmoed kwaal. Daar kunnen we allemaal mee te maken krijgen. Een sterfgeval. Dat je doorleeft als kerkmens of en dat je ja eigenlijk niet doordenkt. Wel doorleeft, maar niet doordenkt. En toen kom je met een sterfgeval in aanraking. Dat doet pijn. En dan denk je wel eens, jongens. Als je dan de leeftijden leest en van je eigen leeftijd. Heb je dat dan nooit, als ik het eens geweest was? Als ik het nou eens geweest was? Waar zou ik dan geweest zijn? Waar zou ik dan geweest zijn? En dat God je daarmee een wond geeft. Zodat je na gaat denken, waar zou ik nou geweest zijn? Dat moet u echt eens doen. En als u het doet, maar er niet op vast blijven zitten. Want God geeft een wond, maar hij geeft ook genezing. En hij geeft ook heling. Want God zegt, ja, waar zou je dan geweest zijn? Kom dan nou naar mij toe. Kom dan nou naar mij toe. En zoek mij. En leef. Opdat, als je straks ook het leven moet verlaten. Dat je dan binnen mag komen bij de Heer. In het Vaderhuis. Met die vele woningen. Daar is het voor. En daar doet de Heer het voor. Om bij hem te blijven. Om naar hem toe te trekken. Maar ook om straks voor altijd bij hem te mogen zijn. Want we zijn allemaal hier op doorreis. Denk er eens over na wat dat voor je betekent. En wat de toekomst voor je is. U zegt, hoe kan dat, dat God zo liefdevol nog zulke corrigerende tikkers heeft? Nou, dan moet u, Paulus die zegt, dat Christus in mij woont. Dan moet u naar de Heer Jezus Christus kijken. Dan moet u kijken naar die handen van God, hoe die met de Heer Jezus omgaat. En dan heb je allereerst dat kruis, hè? Dat kruis. Daardoor woont de Heer zijn eigen kind, de Heer Jezus Christus. En daardoor woont hij die zaligmaker met mijn zonden. Met mijn zonden. Want die zaligmaker, die gaat daar de verlatenheid van God in. Maar niet omdat hij dat zelf verdient, maar omdat hij die zonden van al zijn kinderen, die zonden van mij, op zich genomen had. Daarom trekt God zijn handen van de Heer Jezus af. Maar je moet ook kijken naar Pasen, naar dat open graf. Want God heeft zijn handen als het ware om de Heer Jezus heen geslagen en hem opgewekt uit de doden. En die handen van God zoals hij met de Heer Jezus omging, dat zijn diezelfde handen waar Elifas het over heeft. En waar de hele Bijbel over gaat, die milde handen van God. Dat hij de toren van je leven afhaalt. Omdat hij die toren op een ander heeft laten dragen van de Heer Jezus. Is de toren van God van je leven afgehaald. U zegt, hoe gaat dat? U zegt, hoe gaat dat? Door het geloof in de Heer Jezus. En dat je mag zien, die zaligmaker, die ging voor mijn zonde onder. Op het kruis van Golgotha. Die zaligmaker is voor mij opgewekt. Tot vergeving van mijn zonde. En dat ik recht mag staan ten opzichte van. Door het geloof in hem mag je dat leren. En mag je dat weten en ondervinden. Toch? Zo liefde, zegt Paulus. Daarom zal ik veel liever roemen. In mijn zwakheden. Opdat die kracht van Christus in mij zal wonen. Dan heb ik toch het liefst die corrigerende handen van God. Die liefdevolle handen met die corrigerende tik. Opdat Christus mijn levenskracht mag zijn. Daarom moet je Gods liefde erin zien. Want de tekst die zegt, verwerp het niet. Die corrigerende tik van God. Verwerp het niet. Verwerp het. Weet je wel, zo'n wegwerpgebaar. Van, daar moet ik niks van hebben. Nee. Nee. Zo God. Nou ja, noem maar op. Er was een mevrouw. En die had een heel groot kruis. En dat is erg genoeg. En verdrietig genoeg. Nou en of. En toen was er iemand die zei tegen haar. God meet eerst je schouders. En dan legt hij dat kruis erop. Nou, dat, ja, dat is een geloofsuitspraak. En die mevrouw, die wierp dat weg. Die deed een wegwerpgebaar. En ze zei, dan heeft hij zeker bij mij verkeerd gemeten. Heeft hij zeker bij mij verkeerd gemeten. Kan ook een gevecht zijn, hè. Misschien vecht je er wel met God. Maar God heeft liever dat je met hem vecht. Dan dat je hem loslaat. Maar ze liet God los. Met een wegwerpgebaar. Ik moet er niks meer van hebben. Weg. Dat is wat. Als je die liefde van God erin wegwerpt. Doe je dat ook. Dan ben je geen kind van God. Zegt Paulus in Hebreeën. En dat niet alleen. Maar dan moet God straks je wegwerpen. Met zijn ene hand. En je smart aan doen. En je voor altijd doorwonden. En dan is er niet die andere beweging van Gods hand. Om je nog te helen. En om je te verbinden. Nu wel. Nu wel. Maar straks niet meer. Wat moet je dan? Wat moet je dan? Staat wel zalig. als Gods handen je wonden en helen. Welzalig. Ik dacht, ja, daar kan ik mee beginnen met de tekst. Maar ik denk, als ik het nou probeer wat uit te leggen, wat dat betekent. En dan aan het eind van de preek. Welzalig die onder handen genomen wordt door God met die corrigerende tik. En dan hoop ik dat het voor u geen vraag meer is, maar dat je ontdekt, ja Heer, welzalig als u mij met die corrigerende tik nog onder handen neemt. Want je blijft het nodig hebben. Want die hoogmoed, die is taai. Maar die handen van God blijven mild hoor. Ontzettend mild. En die worden steeds milder van je. Naarmate je steeds meer last krijgt van je hoogmoed, worden die handen van de Heere steeds milder van je. En dan zeg je, Heere, help me. En wijs me de weg. Corrigeer me. En geef me dat ik ook mag zeggen. Ik dank u, Heere, voor die corrigerende tikken in mijn leven. Want uw genade is voor mij genoeg. Nou, herken je dit? Amen. Psalm 119. Psalm 119. Vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, omdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Dat is de belijdenis. En vers 84. Vers 84. Daar staat, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Nou, daar gaat het om. Toch? Dat is nou een houdbaar geloof. Als je niks meer overhoudt. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Psalm 119, vers 36 en 84. voorbeden van de gemeente, die wordt gevraagd voor meneer Gert van der Hoeven, die een gunstige uitslag kreeg. Er is geen sprake van tumorgroei, maar van littekenweefsel. Laten wij samen God danken en voor elkaar bidden. Heren, trouwe God en Vader in de Heer Jezus Christus, we mochten luisteren naar een boodschap van u, heren. Een boodschap die wij mochten doorgeven aan uw gemeente en aan mezelf ook. Want het gaat ons allemaal aan, wie we ook zijn. We danken u, heren, voor die milde handen van u. En voor die corrigerende tikken. Al zijn het moeilijke dingen als we ze op het moment meemaken. Maar als we erachter mogen staan, dan mogen we toch zeggen, u bent goed, heren. Het is goed voor mij om dit te leren. Maar uw woord, dat gaf vertroosting, geest en leven. Ook nu, al zitten we er middenin. We worden erover vastgehouden, al denken we soms alles te verliezen. En toch houdt het ons vast, heren. Dat is dat wonderlijke kracht van u. Van die handen, die met dat woord een wond geven om bij die kwaal te komen. En tot genezing ervan. Dat we onze hoogmoed kwijtraken. Elke keer weer ook. En dat de ootmoed er mag zijn. En als de ootmoed er is, dan is de dankbaarheid. Dan is de blijdschap. Dan is de lofprijzing. Want uw genade is voor mij genoeg. Zegen uw woord, heren, voor uw gemeente. Wij mochten het doorgeven. U weet de adressen waar het bezorgd wordt. Bezorgd is. Bij jongeren en ouderen, bij kinderen ook. Zegen het, heren. Met de kracht van uw Heilige Geest. Maak het vruchtbaar in ons leven. Dienstbaar ook voor elkaar. Opdat we dit ook met elkaar ook tot een hand en een voet mogen zijn. Ook met deze dingen. Geen vergissingen maken. Altijd vragen. Met de Bijbel erbij. En bidden voor elkaar. Ook voor die broeder. Die wij noemden. Zijn naam mochten noemen. We danken u voor een gunstige uitslag, heren. Op dit moment. Wilt u daar ook verder uw zorg aan geven. En wilt u ook geven, heren. Dat het ook in zijn leven mag zijn. Gods genade is voor mij genoeg. Wilt u hem daarin verder ook zegenen. Ook met andere zieken, chronisch, psychisch, of langdurig ziek. We bidden voor hen die rouw en verdriet hebben. We zorgen zijn om gebrokenheid. Maar ook, heren, we danken u als het goed mag gaan ook. In ons huwelijk, in het gezin, met elkaar en in de gemeente. En als we dat mogen ervaren als een milde zegen uit uw handen. We vragen u zegen, heren, voor uw dienstknecht, broeder Breuren hier. Die het werk mag doen met de kerkraad en alle die een taak verrichten in de gemeente. We bidden om de voortgang van het evangelie hier en wereldwijd. En iedereen die daar een taak en roeping in vervult, op welke wijze ook. Als het mag zijn in afhankelijkheid van u. Want het zal vrucht dragen hier, het zal nooit te vergeefs zijn. U bent de winnaar en u wint het van het rijk van de duivel, ook in deze tijd. En in de gemeente en in onze hart. Als wij maar mogen leren om op u te zien, Heer Jezus Christus, gekruisigd en opgestaan, tot verzoening van onze zonden, maar ook voor een nieuw leven en een heerlijkheid die wacht voor alle die u lief hebben. Heren, wij bidden voor deze wereld, alle noden en verdriet, terreur, wat er allemaal kan spelen, wilt u alle hulpverleningen zegenen, heren. Waar die ook gegeven worden. En waar het ook nodig is. Wil ons zo uw zegen geven voor deze dag. Breng ons ook, als het kan, vanavond weer in uw huis. En zegent u ons allemaal. In de naam van de Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Wij gaan zingen. Psalm 42, vers 7. O mijn ziel, wat buigt u neder en hoop op hem, en slaat oog naar boven. Neemt dat mee. Hoop op hem en slaat oog naar boven. Psalm 42, vers 7. Wij mogen weer naar huis gaan, gemeente. Ik mag u de zegen van de Heere meegeven en wees zelf ook een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.